een ei over de bol, een knuffel of gezellig hand in hand. Elkaar liefdevol, met aandacht en respect aanraken is een kunst.
Ik ben Ted Kloosterboer.
En ik ben Simone Mark.
Met Stichting Praat maak ik kindermishandeling bespreekbaar.
Maar heb jij ook in je jeugd ervaringen gehad met fijne aanrakingen? Of was het alleen maar grensoverschrijdend?
Aanrakingen zijn superbelangrijk. Geknuffeld worden en gestreeld worden op een lieve, warme, menselijke manier is superbelangrijk.
Kinderen die mishandeld worden, hebben veel negatieve ervaringen met aanraken. En dat heeft grote gevolgen voor hun ontwikkeling.
Kun je herinneren dat je moeder je knuffelde? Of?
Nee, totaal niet.
Vanuit het Centrum Pedagogisch Contact werk ik aan het versterken van de relatie tussen leraren en leerlingen. Aanraken op school is soms ingewikkeld, want waar ligt de grens?
Het is een zwaktebod, vind ik het zelfs, op het moment dat we zeggen, goh, uit angst om mis te verstaan te worden, doen we het maar helemaal niet meer.
Door een aantal opvallende misbruikzaken, maar ook door corona, is fysiek contact in het verdomhoekje terechtgekomen.
In deze podcastserie zoeken we uit waarom aanraken zo belangrijk is. Wat is een goede aanraking? En wie bepaalt dat eigenlijk?
Nou, ik denk dat het in eerste instantie in afstemming zit. Daarom geef ik letterlijk aan, ik zal nooit over je grens gaan. Als jij zegt stoppen, ben ik weg. Zet ik ook letterlijk met deze bewoording.
Fijn dat je luistert naar Aangeraakt.
Welkom bij aflevering 4 van deze serie. Ja, in de vorige aflevering hebben we vooral gehoord wat mishandeling en verwaarlozing voor impact heeft op de rest van het leven van mensen ook, hè, aanraking. Deze keer gaan we het hebben over juist wat aanraking kan doen in de helende zin. Dat je er ook echt je beter kan voelen. Simone, jij hebt dat al op jonge leeftijd ervaren.
Ja, ik heb een zus met een hele bijzondere gave en Zij had eigenlijk al, ik denk vanaf haar puberteit zo, helende handen. En toen had ik daar helemaal geen woorden voor. Maar ik weet wel dat ik het altijd heel erg fijn vond om bij haar te zijn. En zij legde soms dan haar handen op je rug of ze zat mij een beetje te kietelen. En ja, er was altijd iets waardoor je dan daarna bijna als een soort van batterij die opgeladen werd, weer helemaal je fijn voelde.
Ja.
En ja, gelukkig heeft ze daar ook haar werk van gemaakt. Dus zij is nu holistisch masseur, massagetherapeut. En nou, ook de afgelopen periode ben ik weer een paar keer bij haar geweest. En ik heb wel gemerkt, ook omdat ik bij verschillende massagetherapeuten ben geweest, dat daar nogal een verschil in zit.
Nou, lijkt me samen met je zus, dat lijkt me helemaal een bijzondere ervaring.
Ja, dat is heel fijn, want juist omdat zij familie is en we zijn samen opgegroeid, we schelen maar een paar jaar, voelt dat heel veilig. Heel vertrouwd, dus ik kan me daar dan ook goed aan overgeven. En ik denk dat het in die wisselwerking begint het natuurlijk. Dus wil je die helende handen ontvangen, ja, dan moet je ook dat kunnen toelaten. En bij haar kan ik dat. Mm-hmm. En ik merk dus dat zij in de manier waarop zij je aanraakt, op een of andere manier zeg maar een diepte weet te bereiken, die heel erg fijn en warm en dus voor mij helend voelt.
Maar die relatie moet ook al goed zijn dan.
Ja, want ik ben ook wel bij andere therapeuten geweest. Bijvoorbeeld als je naar de sauna gaat, dan kun je ook zo'n massageuurtje boeken. En daar heb ik ook wel eens gelegen dat ik dacht van nou, nog 20 minuten en dan ben ik hier weg.
Dat is niet prettig.
Er zit nogal verschil in. Nee, dat is niet prettig. En dat heeft me natuurlijk aan het denken gezet van wat maakt nou dat de een dat op een hele fijne manier kan doen en de ander misschien technisch prima, maar jou niet zo kan raken dat het je oppept of dat je daardoor meer ontspannen voelt of meer verbonden voelt met je lichaam.
Ja.
En ik denk dat het met een aantal dingen te maken heeft. Hè. Natuurlijk de techniek en de ervaring, maar denk ook vooral de intentie en de manier waarop je kunt afstemmen op die ander die daar op die tafel ligt en toch ook kwetsbaar is.
Ted, je hebt al eerder verteld, jouw ome Dick, die heeft jou dus eigenlijk geholpen, hè, als het gaat om helen.
Ja, ome Dick, dat was de man van de zus van mijn moeder. En ik was heel veel bij ome Dick en ook bij tante Ger. En ome Dick was gewoon, ja, de liefste man van de wereld. En die ging heel vaak achter me staan. En dan deed hij zo zijn armen om me heen. En hield hij me echt zo even vast. En dan fluisterde hij ook nog in mijn oor oude dibbes. En zo'n knuffel die duurde misschien 30 seconden of zo, echt niet heel veel langer. Maar in die 30 seconden voelde ik me dan zo geborgen en kon ik zover ik dat nog kon voelen, kon ik voelen dat oom Dick van me hield. Mm-hmm. En dat was echt fantastisch.
Maar is dat een beetje hetzelfde gevoel als met de zus van Simone dan?
Ja, ik denk het. Het lijkt er wel heel erg op.
De relatie was goed.
De relatie was goed, maar het was, naast dat de relatie goed was, was het gewoon zo ontzettend fijn om een keertje op een prettige manier aangeraakt te worden. Om niet dan te denken, oh mijn god, wat gebeurt er? Maar dat ik me daarin ook kon ontspannen. En dat ik het ook echt, nou ja, niet helemaal, want dat kon ik niet helemaal meer. Maar zover als ik het kon, kon ik het toelaten. En dat heeft, ja, dat heeft ook echt veiligheid in mijn lijf gebracht. Veiligheid in mijn systeem gebracht. En dat maakte dat het, dat nou, de hele thuissituatie draaglijker werd. Maar het maakte ook later dat ik in therapie ging, dat ik samen met therapeuten eigenlijk op zoek ging naar veiligheid die ik misschien ooit wel gekend had. En dan kwam ik altijd uit bij oom Dick en ook bij tante Ger. En dan vanuit die veiligheid kon ik dan gaan kijken naar de trauma's en die kon ik oppakken en kon ik daarmee aan de slag gaan. Want zonder veiligheid in je systeem, als er niks van veiligheid in je systeem zit, kan je niet naar trauma. Want dan ga je helemaal onderuit. Dus dat, ja, dus oom Dick is vroeger heel erg belangrijk voor me geweest, gewoon omdat ik me dan lekkerder voelde en geliefd voelde. Maar later in mijn leven dus nog een keer, omdat dat me heel erg geholpen heeft om met mijn trauma's aan de slag te gaan.
Ja, en de manier waarop dat hij dat deed, is dat ook iets wat je dan terughaalde op het moment dat je er met die trauma's bezig was?
Ja, dan eigenlijk ging ik in mijn gedachten voelde ik die knuffel van oom Dick opnieuw, voelde ik die armen gewoon om me heen. En vanuit die veiligheid ging ik dan het trauma in.
Psychiater Dirk de Wachter is bij zijn getraumatiseerde cliënten ook altijd op zoek naar dezelfde ervaringen als Ted die had bij haar lieve ome Dick.
We moeten zoeken naar positieve copingstrategieën, talenten, mogelijkheden, hechtingsverbindingen. En die zijn er vaak, ook bij mensen die heel erge dingen hebben meegemaakt. Dus het zoeken naar de goede zaken in het leven. Dat is soms ook in de psychiatrie en in de psychotherapie een probleem. Er wordt zo gefocust op trauma en moeilijkheden en problemen, dat die in de therapeutische proces nog uitvergroot geraken. Dat mensen bijna nog vastgezet worden in hun problematiek. En het is dus niet de bedoeling om die problematiek te ontkennen of daar niet over, maar toch ook altijd goed de nadruk leggen over wat goed geweest is. En de meeste mensen, dat is ook mijn overtuiging als psychiater, ik ga altijd op zoek naar toch dingen die goed geweest zijn. Hoewel sommige mensen, als we daar aan vragen, zeggen niks, nee, niemand, nooit. En dan voorzichtig ga ik toch kijken wat me vertel is en waar en hoe. En er zijn toch bijna altijd wel hier en daar mensen, al was het een juf op school of een grootmoeder of een verre tante, waar het toch prettig verblijven was en die dan toch u een knuffeltje gaf of zo. Allee, dat is het zoeken naar die dingen die we dan proberen als aanleiding te geven om in het hier en nu ook te durven voorzichtige stapjes te zetten naar verbinding, naar toenadering. Dat is het therapeutisch werk. Ik geef rare voorbeelden, maar goed, deze psychiater mag raar doen. Hè? Dat is het grote voordeel van mijn job ook zo. Dat is bijvoorbeeld, heel dikwijls kan de onrechtstreekse weg van een huisdier heel behulpzaam zijn. Dat een dier in al zijn onschuld, want dat beest weet van niks, als eerste strelingsobject kan dienen. En dat we via dat daar al zo huid, streling, nabijheid, de kat op de schoot nemen en die koesteren. Dat kan een eerste weg zijn naar nabijheid bij mensen.
Erik Heijn, die in zijn jeugd bijna niet is aangeraakt, we hoorden hem in de vorige aflevering al, Erik had het geluk dat hij de juiste vrouw ontmoette.
Ik denk wat mij geheeld heeft, misschien is dat een mooie woord, dat was ook wel echt mijn ex, zeg maar. Want daar kreeg ik dus verkering mee, maar dat was ook een hele rare situatie, want ik was ook helemaal niet op ingesteld. Dat is überhaupt zo kunnen gebeuren, weet je.
Ja, die ervaring had je natuurlijk ook niet. Nee. Dat leer je normaal van je ouders.
Ja, nee, ja.
Dat liefdevolle, ja. Onbaatzuchtige verbinding kan zijn. Dat had je natuurlijk niet in je rugzak.
En over aanraken gesproken, dat is wel heel mooi. Zij was de eerste die echt liefdevol aanraakte. En ik vond dat ook gewoon lichamelijke reacties. Hè? Ik verstijfde gewoon helemaal. Waarop zij weer dacht, van zij is later. Wat heb ik nou in huis gehaald? Oh, ja.
Ja, want dat had je daarvoor dus niet eerder mogen ontdekken.
Nou, niet zo.
Nee. En kun je nog terughalen wat er dan
gebeurde? Ik vond de magie het gewoon. Gewoon iemand die je aanraakt. En het ging helemaal nergens over, hè, in beginsel.
Streling.
Ja, of gewoon even arm om je heen. Dat je echt dacht, hè? Maar ook weer heel doodeng. Want het is allemaal achteraf, hè?
Ja.
Dat vind ik ook eng, want ja, misschien houdt het ook zo weer op of zo. Of zit je te kijken, ja, maar wat is dit, weet je?
Was ook op je hoede?
Om heel erg op mijn hoede, ja.
Want hoe oud was je in die periode?
Jaartje of 18.
Ja, dus heb je 18 jaar rondgelopen zonder dat je ervaring hebt opdoen met liefdevolle aanraking, vertrouwen opdoen.
Ja. Ja.
En dan ben je 18 en dan ontdek je dat voor het eerst. Dan word je daar eigenlijk mee geconfronteerd, als je zo hoort.
En dat wou je, dus eigenlijk wil je dat ook. Ja, zeg je dat? Ja, natuurlijk wil je het wel, maar...
Het is wel een worsteling.
Ja.
Wat denk je, want daar springt een soort angst uit, hè? Een terughoudendheid, denk ik.
Ja. Nou ja, in dit geval, in dit geval heb je gewoon ongelooflijk mazzel dat je dus zo'n liefdevol meisje en een liefdevolle vrouw tegenkomt. Die dat intuïtief ook voor had van... Dit is een wat groter project.
Ja, ik ga er werk van maken. We ontmantelen deze man.
Ja, precies.
Ja, zeg je daarmee dat ze het ook intuïtief dan begreep? Van waar jij kwam en waar je stond?
Intuïtief begreep ze dat, denk ik.
Bij Karen Bloemen kwam de heling mede door de herinneringen aan de positieve aanrakingen die ze gelukkig, net als Ted, ook in haar jeugd had meegemaakt.
Heb jij ook in jouw jeugd ervaringen gehad met fijne aanrakingen die wel positief waren, waar je je wel veilig in voelde? Of was het alleen maar grensoverschrijdend?
Aanrakingen zijn superbelangrijk. Geknuffeld worden en gestreeld worden op een lieve, warme, menselijke manier is superbelangrijk. In mijn jeugd heb ik dat juist heel veel ervaren, omdat ik met mijn zusje Jolanda, en die was anderhalf jaar ouder, alleen ze was kleiner dan ik en ze was altijd een beetje ziekelijk. Ja. Dan brak ze weer wat en dan had ze weer een blauwe oog en dan lag er weer een arm in de mitellen en dan ging ze weer door de enkels. Dus ik heb altijd met haar enorm geknuffeld. Wij gingen ook vaak bij elkaar in bed liggen en dan kriebelden op elkaars rug. Dus wij hebben heel veel fysiek plezier gehad aan elkaar koesteren, strelen, aaien, kietelen, lachen, ook slaan en ook pesten en ook duwen. Maar wij liepen elke dag hand in hand naar school.
Ja. Heb je naast haar ook nog volwassenen gehad in die tijd waar je op een of andere manier een verbinding mee kon maken, een leraar of een...
Nee, ik weet wel die paar keer dat ik me... Mijn moeder was wel heel lief. En die was altijd alleen vreselijk moe. En liep natuurlijk ook met een zware last. Omdat die man haar net zo goed mishandelde en sloeg en verrotschold en te veel liet werken. Waardoor ze altijd moe was en afwezig. Maar die paar keer dat ik tegen haar lijf aangedrukt ben. En me kon koesteren. Letterlijk aan de borsten van mijn moeder. Gewoon met je hoofd er tegenaan en dan knuffelde ze je even. Dat doet je echt. Dat is nog steeds iets wat je terug kan halen, waardoor je voelt, dat had ik echt nodig.
Karens relatie met haar lichaam is door het misbruik verstoord geraakt. Zo is ze veel afgevallen en ook weer aangekomen op momenten dat het haar beter uitkwam. Maar dankbaarheid voor haar lichaam overheerst.
Ik heb wel een gekke relatie met mijn lijf.
Mm-hmm.
Weet je, in de zin van dat ik vind dat ik het moet kunnen dwingen om te doen wat ik wil.
Yeah.
En tegelijkertijd is het ook ontzettend mijn vriendje, want het draagt me nog steeds.
Ja. Ja.
En ik heb twee handen die kunnen werken en twee benen die kunnen lopen. En ik heb een hoofd dat kan nadenken. Hoe gaaf is dat?
Mm-hmm.
En om te zingen heb ik natuurlijk mijn hele lijf nodig.
Ja, je hebt natuurlijk wel heel... Daarin
een heel fysiek behoefte. Ja. Dus je moet kijk, dat naar je lijf terug.
Nee, en zingen, weet je, dat begint natuurlijk met ademen. En ik kon pas ademen toen mijn stiefvader weg was. En toen ben ik pas begonnen met zingen. Dus dat is ook het niet gecorrumpeerde ding. Ja. Wat ik kon laten groeien. Dat is echt van mij.
Yeah.
En dat kon groeien. En dat kon de wereld aan. Want dat had hij nooit aan kunnen raken. Ja. Hij had zich eraan geërgerd als we zongen. Maar ja, een stem kan je niet wegpakken. Door mijn piano ging de zee in. Mijn trompet werd gewoon... Mijn blokfluit ging doormidden. Mijn stokken werden me afgepakt van de drum. Met elk instrument uit mijn leven is vernield, weggegooid of de zee ingeflikkerd. Maar de stem kon je niks mee. Nee. Ja. Dus, en omdat de stem een fysiek ding is.
Mm-hmm.
En omdat adem... Dus ik zei dat ik was toen... Dus voor mijn 15 had ik echt een wespentaille. En dat strak... Dus ik trok echt mijn lijf in tweeën. Mijn onderlichaam deed niet mee. En toen hij weg was, toen is eigenlijk die adem... Is die taille eruit gegaan. En mijn adem moest precies in dat stuk moest zich bewegen. Want je middenrif zit precies daar.
Ja.
En door dat ademen en dat zingen heb ik het weer kunnen connecten. Dus ik heb eigenlijk de verbinding tussen stem, onderlichaam, bovenlichaam, is door het zingen eigenlijk vervolmaakt.
Osteopathie is een behandelmethode die met de handen wordt gedaan. Letterlijk helende handen dus. De osteopaat van TED, Casper van Tuyl, krijgt regelmatig getraumatiseerde mensen op zijn behandeltafel. Maar dan is niet meteen duidelijk wat het trauma is.
Iemand komt nooit binnen met het verhaal. Het is een enkeling die in de intake zijn verhaal doet als er iets grensoverschrijdends of iets echt zwaar fysiek traumatisch geweest is. Dat is echt zwaar in de minderheid. Ik denk juist dat veel mensen die met chronische klachten rondlopen nog in een proces ervoor zitten. Wat ik in de praktijk veel zie is dat als iemand iets meegemaakt heeft, het zit dan heel lang onderbewust. Nou, dat weet jij denk ik in jouw vak, Ted, weet je daar ook alles van. Ja. Het is niet dat je vandaag iets meemaakt en dat je morgen aan het verwerken bent. Er zit een hele fase tussen waarin je zelf eigenlijk helemaal niet zo door hebt wat er je eigenlijk feitelijk aangedaan is. Maar waar je onderbewust wel heel erg aangeslagen ben op dat trauma. En dat je hersenen heel erg aan het scannen gaan van, hey, waar zitten nog meer risicofactoren voor een eventueel volgend trauma? Onze hersenen zijn heel functioneel. Die kijken heel erg naar, waar heb ik mezelf de vorige keer pijn gedaan? En die gaan scannen naar situaties die daarop lijken, zodat je die weer gaat voorkomen. En dan kom je inderdaad precies in mijn vakgebied terecht. Ik ga aanraken en dat kan zomaar een trigger zijn voor iemand met een ervaring daarvoor. Dan denk ik dat je moet realiseren dat iemand al bewust een afspraak gemaakt heeft om manueel behandeld te gaan worden. Dus dat is een hele bewuste keus. Mensen liggen gelukkig vrijwillig op mijn bank. Dus iemand gaat ook standaard natuurlijk liggen voor een onderzoek. Het is niet dat daar nog een twijfel over bestaat, zeg maar. En ja, hoe moet je dat zeggen? In die wisselwerking tussen lichaam en geest... Dan sla ik heel veel stappen over als ik deze uitspraak nu ga doen. Maar zie je vaak op het moment dat je in het lichaam iets los gaat maken. En zeker als je dat binnen randvoorwaarden doet die veilig zijn. Dus dat je heel erg in de gaten houdt of het voor iemand nog oké is. En je moet dan vaak als therapeut je snelheid erop aanpassen. Als ik iemand onder behandeling heb die nog nooit behandeld is. Nog nooit bij de fysio geweest is. Nou, ik doe nog niet de helft van wat ik doe met iemand die al 50 fysiotherapiebehandelingen erop heeft zitten, gewoon omdat iemand het nog niet zo gewend is. Dus je bouwt het heel rustig op. Ook weer die veiligheid dat iemand kan blijven ontspannen. En je gaat dan vroeger of later, ga je vaak wel de onrust van de onveiligheid ga je wel tegenkomen.
De onrust van de onveiligheid.
Nou, dus dat die hersenen van die persoon aan het scannen zijn van, hé, wat gebeurt hier? Daarmee heb je vaak een soort van maximum aan ontspanning wat je kan bereiken. Waarop de hersenen zeggen van, ja, maar verder ontspannen ga ik niet doen. Want ik moet deze situatie in de gaten houden. Ik moet die Van Tuyl die hier met me bezig is, die moet ik wel even in de smiezen houden. Want volledig overgeven durf ik niet. Ik denk niemand volledig. Dat lijkt me ook helemaal niet zinvol. Je mag er graag bewust bij blijven bij een behandeling. Want dan kun je zelf ook voelen wat er in je lijf speelt. Dat is heel functioneel. Maar denk ik dat de traumacategorie waar we het over hebben, die grensoverschrijdende dingen meegemaakt heeft, die blijft daar heel ver boven. Die blijft echt gespannen tot een bepaald niveau op die behandelbank liggen. En ja, dan is het ook maar net wat er mogelijk is. Blijf ik mensen ook altijd vragen stellen over hun verleden, over stress. Kijken we altijd even naar werk, privé, naar situaties die eventueel spanning kunnen geven. Snapt ook bijna iedereen dat invloed kan hebben op lichamelijke klachten. En dan wisselt het heel erg. Ik heb het een aantal keer meegemaakt dat iemand voor de eerst een verhaal gaat delen bij mij op de behandelbank, wat nog nooit ergens naar boven gekomen is. Dat zijn hele aangrijpende momenten.
Ja, en dat komt eigenlijk omdat jij door jouw behandeling iets aanraakt en losmaakt in het lichaam, waardoor iemand ineens ook de behoefte voelt om dan te gaan praten. Of zich meer dan bewust wordt van datgene wat er opgeslagen lag. Wat jij aangeraakt hebt.
Ja, ik snap wat je zegt. Ik ben het eigenlijk inhoudelijk eens. Behalve dat je mij dan te veel credit geeft. Het is altijd een proces waar iemand zelf mee bezig is. Ja. Waar ik een schakeltje in ben. Het heeft altijd met timing te maken. Over die gevallen waar we het net over hebben. Dat iemand voor het eerst zijn verhaal doet. Dat is nooit. Daar durf ik en zal ik nooit de volledige credit voor nemen. Dat is iemands eigen proces.
Tuurlijk, ja, nee, dat is ook eigen.
Dat, nee, maar dat is een belangrijk verschil.
Ja, nee, dat klopt ook. Maar ik kan me wel voorstellen, en dat weet ik ook uit eigen ervaring, dat soms de aanrakingen toch iets losmaakten waarvan ik me niet eens heel erg bewust was van dat er zat. Maar dat door de aanraking of door de behandeling die ik bij jou dan onderging, dan kwam het wel los en dan kon ik er ook over gaan praten. Dus, en natuurlijk is dat mijn eigen keuze en natuurlijk zit het ook in mijn eigen proces. Maar ik denk wel dat sommige dingen zonder die behandeling, zonder... Nou, ik was bij jou, dus het is jouw aanraking. Het had ook een andere osteopaat kunnen zijn misschien. maar dan maak je dat wel los op zo'n moment.
Ted bij haar eigen osteopaat Casper van Tuyl. Volgens psychiater Dirk de Wachter is het best bijzonder dat Ted, na wat ze heeft meegemaakt, zich door een man kon laten behandelen.
Ja, de stap naar een man en een mannelijke therapeut toelaten als een figuur die je kunt vertrouwen, die dat vertrouwen ook niet beschaamt, die dus de afstand respecteert, die heel voorzichtig is. Dat is wel heel therapeutisch ook. Het is een pleidooi voor mannen in therapie. Hoor mij bezig. Maar het is echt zo. Ik zie het ook bij veel relatietherapieën, zie ik hoe dat er een grote behoefte is aan mannen. Omdat het is zo'n vrouwelijke wereld, waar iedereen maar dan lief moet zijn en zacht moet zijn, alsof dat alleen vrouwen dat kunnen zijn. Vertrouwen van mannen in het hier en nu vertegenwoordigen, vind ik als therapeut een heel belangrijk gegeven ook. Ja. Dus nu zonder enige ironie gezegd hoor. Mm-hmm. Dus ik merk hoe ik daar iets kan betekenen door nabij te zijn en het vertrouwen niet te beschamen.
Dat aanraken helend kan werken, heeft Bas Wiers uit de eerste aflevering ook ervaren op Lesbos. Hij deed daar vrijwilligerswerk voor vluchtelingen. Vaak getraumatiseerde mensen die een andere taal spraken. De vluchtelingen waren vaak aan het vechten om voedsel.
Aanraken werkt ook heel deescalerend. Mm-hmm. Dus ik moet zeggen, denk ik, de eerste keer dat wij daar waren, toen moesten we, deden we vooral eten uitdelen. En bij slecht weer konden er wel eens 1500 mensen bij ons voor de tent staan te wachten op eten. En die moet je allemaal in bedwang houden. En de week ervoor deden ze dat door heel hard te schreeuwen.
Oh ja.
Rustig aan, mannen daar, vrouwen daar, anders geen eten. Ja, dat is iets, ja, maar dat kan niet.
Nee.
Dus wij zijn juist door die rijen, langs de rijen heen gaan lopen. En even een hand op iemands schouder met een glimlach om even te laten merken het is oké. Of even een box en een grappige beweging daarbij. Als er een kind ergens tussen staat, even een eye over de bol. En vervolgens met allerlei gebaren aan te geven. Zo van, nee, wijst op ons pols. Ja, het duurt nog even. Er is een hele grote berg eten. Super lekker. Maar even rustig. Nou ja.
Ja. En dan al die gebaren erbij die je nu maakt, waar die niemand kan zien.
Nee, precies.
Maar die zijn dan ook heel erg belangrijk om duidelijk te maken wat je eigenlijk...
Ja, en de zachtheid ervan. Dus ja. Er was op een gegeven moment ook... we staan in die rij en nou, er is een jongen die 20 plekken voordringt. En daar wordt iedereen heel boos over en er komt bijna een gevecht. En ik kies er om er niet tussen te springen, maar gewoon tussen te gaan staan. En ik pak die jongen even en ik leg mijn handarm zo om zijn schouder, yeah, heel zachtjes. En ik fluister in zijn oor, Habibi, en neem hem 10 plekken mee terug. En het is oké.
Okay. Ja.
Ik ga er niet tegenin, we gaan niet escaleren. Ik kan hem laten merken van, hey, we zijn maatjes. En diegene die, hij heeft 10 plekken gewonnen hiermee. En, dus hij heeft niet helemaal zijn eer verloren. En degene die erachter stond, vond het ook allemaal prima. En het is goed.
Ja.
En het mooie daarvan is dat diezelfde jongen kwamen we anderhalf dag later tegen bij de veerboot, waar hij ging vertrekken naar Athene. En toen kwam hij even naar ons toe rennen om ons een knuffel te geven en te bedanken.
Ja.
Dus in die situatie dat juist ook je lichaamstaal met die aanraking, ja, goud is.
Ja, en ook gewoon afstand overbrugt. En...
Ja, en soms is dat ook indirect. Bijvoorbeeld de ouders hebben ook wel eens gemerkt, gewoon de manier waarop we dan een kind benaderen en met zorg en die, hoe we die dan aanraken, dat dan de ouders dan ook ons vertrouwen en dat je dus ook op die manier met hun contact kan komen.
Ja. En het lijkt me ook een tamelijk... Nee, maar het lijkt me ook voor jezelf als je daar bent in een situatie waarin je ook, denk ik, heel veel machteloosheid voelt en zo. Wat heb je zelf dan nodig? Heb je daarin zelf ook nog meer fysiek contact nodig om dat allemaal aan te kunnen?
Jazeker. En dat merk je ook ongemerkt. Organiseer je dat met z'n allen.
Ja. En hoe doe je dat dan met z'n
allen? Nou ja, dus we waren dan als team van 7. Dus onze ochtenden begonnen gewoon met elkaar heel erg te knuffelen.
Oké.
Maar ook tussendoor eindeloos vaak even elkaar knuffel geven. Of even uit het zicht met iemand lopen. Zodat er ook even wat tranen mogen lopen in elkaars armen.
Ja.
Zonder dat anderen daar iets van mee hoeven te krijgen. Maar ik denk ook 's avonds, nee, het restaurantje waar we kwamen en ook andere vrijwilligers. Ja, het was koud, dus ik denk dat dat een reden is wat we met z'n allen bovenop elkaar zaten. Maar ook daarin, van eigenlijk is je constant, wil je wel even iemand tegen je aanvoelen.
Ja.
En dus ook veel bij elkaar op schouder zijn, maar ook gewoon letterlijk schouder tegen schouder. En
heb je dan toen ook kunnen ervaren dat dan ook de stress uit je lijf of in je lijf minder wordt?
Ja, maar niet zo bewust, denk ik. Nee, mm-hmm. Ik wil het zeker wel op momenten dat ja, emotie of stress hoog zit en je gaat gewoon even met iemand knuffelen en daar ook heel gericht in met je ademhaling in werken. Ja, dan voel je dat wel zakken. Maar dat is misschien nog meer in het moment zelf dan dat je dat dan s'avonds heel bewust,
ja, snap
dat
ik,
doet.
Ja. Dus eigenlijk heb je kan communiceren door aanraking, je kan steun, troost, stress reduceren, plezier.
Ja, het is magisch.
Het is magisch.
Nou, als je Bas zo hoort praten, Ted, dan is het echt inderdaad iets heel bijzonders. Maar het spreekt er ook uit dat eigenlijk iedereen het kan, hè? Dat aanraken en daarmee iemand anders dus, ja, vooruit helpen.
Ja, tuurlijk. Ik bedoel, maar dat gebeurt natuurlijk ook super vaak. Ik bedoel, hoe vaak op een dag raak je niet iemand aan? En volgens mij doe ik dat ook heel vaak zonder dat ik me daar ook heel erg bewust van ben. Maar wel heel vaak dat de intentie wel is om iemand even inderdaad een schouderklopje of op weg te helpen of wat dan ook. Mm-hmm. Dus we doen het gewoon heel erg vaak.
Ja, maar jij let er echt op. Inderdaad, er zijn mensen natuurlijk die dat heel onbewust ook doen natuurlijk.
Ja, nee, maar ik let er ook niet altijd op, hoor. Ik zit ook gewoon te pas en te onpas aan mensen, om het zo maar te zeggen. Maar wel vanuit de intentie om wel het goede te doen. Niet om grenzen te overschrijden of om mensen pijn te doen. Maar we worden natuurlijk... Kijk, je gaat naar de kapper en je wordt aangeraakt. Je gaat naar de schoonheidsspecialist, je wordt aangeraakt. Je gaat, daar weet ik veel, waar je omheen kunt gaan. En er zijn talloze manieren waarop je aangeraakt kan worden. Wat heel fijn kan voelen. En sommige mensen die griezelen er dan weer van. Ik ken ook iemand die zoiets heeft. Ik ga mijn haar niet laten wassen bij de kapper. Want dat vind ik afschuwelijk. Terwijl ik altijd denk, oh, lekker. Dus het is ook heel erg afhankelijk van hoe je zelf bent en van je stemming op dat moment en van de intentie van de ander.
En het aanraken in een dagelijks gebruik, om het zo maar te zeggen. Simone, wat is jouw ervaring daarmee?
Ja, ik herken wel wat Ted zegt, hè, dat je kunt bij een kapper zitten en daarvan genieten. Maar ja, het kan ook echt heel naar voelen, omdat of de relatie niet klopt of omdat iemand met zijn gedachten er niet bij is en jouw lichaam als een object of zo beschouwt. En datzelfde geldt natuurlijk ook voor bijvoorbeeld een arts of een fysiotherapeut. Dat je ook zei, ja, ik weet niet hoe dat nu is, maar in ieder geval was dat niet een heel belangrijk thema in de opleiding. En als iemand jouw knie onderzoekt, maar die doet alsof dat een object is en jou daarin negeert, ja, dat kan echt heel akelig voelen. En dat vind ik ook bijvoorbeeld bij een tandarts. Ik heb wel eens bij een tandarts gelegen dat ik dacht van, nou, hallo, ik zit er wel aan vast. Maar die ook op een manier vastpakte en ook niet checkte of iets pijn deed.
En dat zijn mensen die dat beroepsmatig dus eigenlijk al doen.
Ja, en ja, daar leek helemaal geen bewustzijn aanwezig. Dat dus gaat om een mens en niet alleen om een paar kiezen en tanden die je onderzoekt. Ja. Dus ik denk dat ja, in die zin het wel heel erg helpend zou zijn als we veel meer zouden kunnen praten over ja, wat aanraken voor betekenis heeft in het contact. En dat er dus heel veel beroepen zijn waarbij misschien het aanraken niet het doel op zich is, maar wel dus een middel is in ja, wat daar moet gebeuren.
Ja, en als je er ook behoefte aan hebt om het zelf ook te benoemen en bijvoorbeeld iemand die daar misschien helemaal niet voor geleerd heeft, of vaak helemaal niet voor geleerd heeft, dat hij duidelijk heeft van oké, ik kan dat doen of ik kan daar zover in gaan.
Ja, en dat is best wel lastig, want je bent op een bepaalde manier natuurlijk ook kwetsbaar. Weet je, als een tandarts of een huisarts jou moet aanraken, dan ja, ik heb tenminste persoonlijk wel de ervaring dat je dan ook je wat kwetsbaar voelt. En ja, dan maakt het voor mij dan best lastig om te zeggen van, goh, kunt u dat wat zachter doen? Of
zeg je
kunt u even uw handen warm maken voordat u me aanraakt? Nee, ik geloof niet dat ik dat ooit heb gedaan.
Maar dat zou eigenlijk wel moeten.
Ja, nu ik zo erover nadenk, zou ik wel die moed willen hebben, ja.
Maar dat voelt ongemakkelijk.
Ja, ik denk in die kwetsbaarheid dat ik dan toch wel denk van, nou weet je, ik tel tot 10 en dan is het voorbij. En dan je kleed je weer aan en je gaat naar huis en je probeert het eigenlijk maar achter je te laten.
Maar zouden we eigenlijk niet daar naartoe moeten? Dat we dat wel kunnen benoemen, zeker in deze tijd, hè?
Ja, absoluut. Omdat er ook, ja, het is wel duidelijk dat natuurlijk, het maakt nogal verschil, hè? En dat hoor je ook van mensen die echt bijvoorbeeld langdurig patiënt zijn. Als jij een arts hebt die ook echt contact met je maakt en zo'n onderzoeken doet vanuit een verbinding. En ook in de behandeling dat doet vanuit dat contact, dat veel meer genezing teweeg brengt en veel sneller dan wanneer je het idee hebt van, ja, ik ben eigenlijk maar een object en iemand zit aan me. En ja, ik denk dat je dan ook een beetje distancieert ervan.
En uiteindelijk, als dat goed gaat, dan voel je je dus ook echt beter.
Ja, want vaak doordat je je gezien voelt in die behandeling bijvoorbeeld, ja, dat is dat voedende wat je nodig hebt als mens. Hè. Dat zit natuurlijk in het lichamelijke contact als dat vanuit een positieve intentie is. Maar dat zit ook in het oogcontact en de manier waarop iemand tegen je praat en je geruststelt. En dat, ja, dat is overal. Dat is ook die leraar met dat kind. Dat is ook die trainer op het veld die tegen zijn leerlingen of tegen zijn spelers op een bepaalde manier afstemt.
Ja, het is het totaalplaatje waar aanraken een deel van is.
Ja, en zolang de intentie van de ander goed is en de relatie goed is en er ook een gelijkwaardigheid is, dan kan er volgens mij niet zo heel veel misgaan in het aanraken. Maar de omstandigheden moeten wel allemaal goed zijn. Want voor je het weet, ja, ga je net wel een grens over die je eigenlijk niet over wil gaan.
En dan moet je dus inderdaad aan de bel durven trekken.
Ja, en dan moet je eigenlijk durven zeggen van, hey joh, dit vind ik echt niet fijn. Zonder dat je dan meteen in een enorme strijd terechtkomt. Maar dat je dus mag zeggen, ik vind dit niet fijn. En jij bedoelt het misschien niet verkeerd. Maar nog steeds is het zo dat ik het niet fijn vind. En dus moeten we het daarover hebben.
Praat erover dus. En tot zover deze vierde aflevering van Aangeraakt. Een podcast van Simone Mark en Ted Kloosterboer. Samengemaakt met Annemarie van Oosteren en ik ben Jan Peels. Reviews en sterretjes zorgen ervoor dat ook anderen deze podcast makkelijk kunnen vinden. Graag tot de volgende aflevering.